Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitcoinmeester.nl en satos.nl. Ja, daar kun je je bitcoin kopen. Robert, er is genoeg gebeurd afgelopen week weer. Laten we beginnen met bitcoin ATM's. Ja, wij krijgen ook regelmatig vragen in de chat natuurlijk vanwege die nieuwe cryptowet. Dat mensen bitcoin willen kopen of verkopen via deze pinautomaten. En hoe dat nou precies zit met die regels. We kunnen in ieder geval... We hadden vandaag nog even kort een gesprekje met de DNB. En daarin gaven ze ook aan dat deze ATM's... De eigenaren van deze ATM's in Nederland ook moeten voldoen aan de cryptowet.
Ja, het is gewoon weer een onderdeel van het grote sleepnet, hè? Gegevens ook daar moeten verzameld gaan worden. Dus als jij denkt nog heel lang anoniem bitcoin te kunnen gaan kopen of verkopen bij een pinautomaat, dan kun je het in Nederland wel eens aan het verkeerde eind hebben, helaas.
Ja, waar die operators nu mee bezig zijn, is bijvoorbeeld het maken van verificatie-apps. We spraken afgelopen week een operator hier in Nederland. Die heeft enkele ATM's verspreid in Nederland staan. En ja, het komt er eigenlijk op neer dat je moet verifiëren als gebruiker. En op het moment dat je dus bitcoin koopt of verkoopt, omwisselt in euro's bij zo'n apparaat. Ja, het zijn vaak apparaten die staan bij tattoo shops, weet je wel, dat soort kleine winkeltjes over het algemeen, sigarenboeren.
Zit daar ook in de toekomst dan nog een minimaal bedrag aan? Want ik meen dat het nu onder de 1000 heb je nog wel automaten waar het eventueel kan. Zonder je te identificeren.
Klopt, ja. Dat is ook nog een vraag wel die bij mij openstaat. Ik vroeg het ook aan de DNB. Ja, zij zeggen natuurlijk van hoe klein de transactie ook is, alles moet geregistreerd worden. Want in theorie zou een terrorist bijvoorbeeld ook 1000 keer een euro kunnen gebruiken voor het financieren van een actie. Of 1000 keer 100 euro. En dan zit je al op 100.000 euro voor een bepaalde terroristische actie.
En ik dan? Ik wil gewoon 50 euro anoniem eventueel misschien ergens omwisselen. Dat kan dan dus niet meer misschien.
Nou goed, volgens mij is het wel zo, maar dat is even een aanname. Dat is nog onduidelijk ten eerste. Maar het is volgens mij, hebben bedrijven daar wel een bepaalde eigen vrijheid in. Die eigenaren moeten zich gewoon registreren volgens de cryptowet. Het is nog heel onduidelijk hoeveel bedrijven zich gaan registreren onder die wet. Er is een openbaar register, daar staan nog geen bedrijven in. Pas als het op het moment dat een bedrijf is geregistreerd, dan verschijnt die in het openbaar register. Nou, dat proces is nu allemaal gaande, hè, want het is natuurlijk 21 mei ingegaan. Die bedrijven zijn nu hard bezig om die registratie definitief te krijgen. De DNB neemt weken de tijd om zo'n registratie te beoordelen. Dan is er nog een soort tussentijdse toets. Dus dan zegt de DNB van 6 of 8 weken pas, of misschien nog wel langer. Dit moet er nog aangepast worden in de aanvraag. En dan volgt er weer een nieuwe beoordelingsronde. Dus het is al met al komt er behoorlijk wat bij kijken. Maar goed, het is misschien.
Wat ik me dan afvraag. Bij een online beurs nu in Nederland, dan moet je eigenlijk vanaf elk bedrag je hele hebben en houden al opgeven om te laten zien wie je bent. Dan, als dat niet zo is bij ATM's of bij pinautomaten, dan hebben die een uitzonderingspositie daarin.
Nou, het zou me heel erg verbazen hoor dat zo is. Ja. Maar het geldt al, daar hebben we het al eerder over gehad, hè, dat bijvoorbeeld banken, verzekeraars of creditcardmaatschappijen die moeten bepaalde transacties boven de 15.000 euro aan girale transacties moeten ze al melden aan de Financial Intelligence Unit. Dat is een onderdeel van het ministerie van Justitie. En dat geldt dus nu ook voor crypto, beurzen en brokers. Maar dus ook voor eigenaren van Bitcoin ATM's. Dus dat.
Ja, dus het is niet meer zo eenvoudig. Dat je even een bitcoin pinautomaat bestelt en je knalt hem neer. En je kan in mijn eigen beheer gewoon een beetje geld uitwisselen. Dat gaat niet meer lukken. Al was dat sowieso al iets lastiger.
Ja, dat is een goeie. Ja, je zou bij wijze van een eigen automaat thuis willen hebben bijvoorbeeld.
Ja, maar nu heeft dat niet voor mij niet echt, niet dat ik het überhaupt kan betalen, maar het is niet echt nut om dat nu te gaan doen, denk ik, aangezien je dan nog steeds te maken hebt met al die regels. Haalt een beetje de fun uit de game misschien.
Ja, ik weet ook niet hoe dat werkt. Hè? Anders zou je idealiter zo'n apparaat kunnen huren om je eigen bitcoin te kopen. Maar over het algemeen zijn die transactiekosten ook vrij steep. Hè? Dan zit je echt al rond de 5 à 10% per transactie.
Ja, dat is dan weer de operator van de Bitcoin ATM. Want je kan dus een Bitcoin ATM gewoon neerzetten. Als jij een zaak hebt en je zet daar een Bitcoin ATM neer. En dan kun je hem ook laten operaten door iemand anders. En die moet dan aan de regels voldoen, toch?
Nee, je hebt. Het is hetzelfde als het bewijzen van een gokkast. De kroeg die huurt die gokkast. En je hebt een eigenaar van de gokkast. En je hebt een fabrikant van de gokkast. Maar de eigenaar van de gokkast, in dit geval de Bitcoin ATM, die moet zich registreren. Dus de sigarenboer en de tattoo koning hoeven dat niet. En ook.
Nee, tenzij ze het dus zelf regelen helemaal.
Dat, precies. Dus stel dat sigarenboer zegt van wij van de Primera, wij gaan Bitcoin ATM's kopen. Dan wel, ja. Dus, ja. Maar ook een fabrikant zoals, ik noem wat, een General Bytes of een Lamassu, dat soort fabrikanten hoeven dat niet te doen. Dus het is echt de eigenaar die dat moeten doen. Maar dan weet ik inderdaad niet hoe het zit bijvoorbeeld met echt privé-eigenaren. Dus stel dat jij thuis zo'n ATM hebt staan. Ja, dan weet ik, dat durf ik eigenlijk niet. Dat zijn echt uitzonderingen op de regel. Dat weet ik niet. Dat is ook een handjevol mensen, denk ik, in Nederland.
In een eerdere podcast met Martin Wismeijer, die is marketing of marketing voor General Bytes. Die gaf ook aan dat ze daar heel veel tijdzaken in de software per land. Iedereen, elk land in Europa heeft natuurlijk zijn eigen regels. En al hun klanten, of zij dat nou zelf zijn die het apparaat verhuren of iemand die software echt koopt, ja, die hebben gewoon nu die nieuwe software nodig. Dus daar zit best wel een grote extra kostenpost achter.
Ja, nee, zeker. Kijk, het is niet zo dat wij natuurlijk we zijn één Europa, maar elk land heeft zijn eigen implementatie van deze Europese richtlijn. En dat maakt het natuurlijk voor bedrijven heel lastig.
En dan weet je wel waar het dan doorgerekend wordt aan de klant.
Nou, precies. Kijk, het is helemaal niet zo gunstig natuurlijk. Zowel niet voor de bedrijven als voor de klanten. Dus zeker. En daar lopen natuurlijk brokers en exchanges ook tegenaan. Ze moeten voor elk land weer maatwerk gaan leveren. Nou, daardoor lopen de kosten op. En ik, we hebben het al eerder gezegd, daardoor gaan waarschijnlijk die transactiekosten ook omhoog. Dus uiteindelijk wordt het duurder om Bitcoin te kopen. En je ziet dus ook verschillen. Hè? Je ziet dat in Duitsland, daar hebben we ook over, maart dit jaar hadden we daar een berichtje over, dat de Duitse financiële waakhond, dat is de BaFin, die heeft verschillende ATM's al gesloten van een bepaalde operator daar. Dat die operator heet KKTUG. Nou, die opereren vanuit Polen. En dat heet de Shitcoins Club. Dat is eigenlijk een beetje de soort branding vanuit die. Maar die zitten ook bijvoorbeeld nog in Nederland. Dus ik vraag me ook af. Deze hadden geen licentie in Duitsland. Daardoor zijn ze gesloten. Nou, in Nederland zal deze club ook moeten voldoen aan. Aan de nieuwe cryptowet. Dus. We gaan het zien hoe zich dat ontwikkelt. Misschien.
Ja, ze hebben in ieder geval wel een goede naam, Shitcoin Club.
Daar ook van. Nee, precies. En je had ook geschreven toch over nieuwe regelgeving in Canada. Want daar heb je bitcoinbedrijven die onder een soort reguliere wet gaan vallen.
Ja, die hebben eigenlijk een beetje in het verlengde van wat er in Nederland gebeurt, is ook daar een beslissing genomen. Bitcoinbedrijven die bitcoin kopen en verkopen, dus de beurzen. Ja, die vallen eigenlijk ook daar onder dezelfde regels als alle andere geldservicebedrijven. En bitcoin aan zich was wel al veel eerder erkend in Canada als onderdeel in de wet van tegen witwassen en terrorisme, weet je wel. Beetje hetzelfde wat we nu hier hebben. Alleen er was nooit echt gedefinieerd waaraan bitcoinbedrijven dan precies moesten gaan voldoen. En nu is dat daar zo opgelost dat ze dezelfde regels moeten hebben als geldservicebedrijven. Dus dan moet je denken aan, bij wijze van spreken, als PayPal in Canada wil zitten, dan is dat een soortzelfde constructie als bij
Bitcoinbeurzen. Ja, een soort payment providers of betaalproviders. Ja.
Ja. Dus dat is eigenlijk aan de ene kant vanuit Bitcoin kamp is er altijd tegengeluiden tegen overheidsinmenging. Maar het is voor een ondernemer, je bent hoe dan ook afhankelijk van de lokale regels waar jouw bedrijf zich bevindt. En als er dan in ieder geval een duidelijk framework is van wat er dan wel en niet kan en wat je dan wel en niet moet doen, dan kan dat voor bedrijven wel een positief iets zijn, want dan weet je in ieder geval met welke regels je te dealen hebt. En dan kun je er eventueel voor kiezen om, wat sommige bedrijven bijvoorbeeld in Nederland doen, te vluchten naar een Panama.
Ja, die Francis Pouliot, ik heb hem ook wel eens gesproken ooit vorig jaar tijdens een evenement. Interessant figuur, vrij uitgesproken bitcoiner ook. Hij is ook CEO van Bull Bitcoin. Dat is volgens mij eigenlijk een soort, volgens mij de oudste bitcoin exchange van Canada. En hij...
Dat weet ik niet. In ieder geval wel een grote. En inderdaad met echt die bitcoin saus erop. Dus gewoon alleen maar bitcoin en niks anders.
Ja, hij zegt ook bitcoin is nu officieel gereguleerd als geld in Canada. En dat betekent dat bitcoin bedrijven wel de custody hebben over de gebruikersfondsen. Nou, dat heeft hij als toch hoe dan ook een gecentraliseerde exchange ook. Ik zit te denken, dat is natuurlijk ook wel de uitdaging voor die ATM's, omdat zij veel meer met cash werken dan. Over het algemeen denk ik bij een broker en een exchange gaat het toch allemaal via girale, gaat het allemaal via Ideal of via allemaal digitaal bewijs van. En die ATM's die hebben natuurlijk ook gewoon met cash te maken. En daar, dat weten we natuurlijk allemaal, met cash... Heb je natuurlijk ook een behoorlijk gehalte. Dus in ieder geval een bepaalde percentage is zwart geld. Omdat het niet te trace is.
Ja, ik vind het nog steeds vervelend dat ik daardoor... Ik heb geen zwart geld. En ik word er ook voor gestraft voor dit soort regelstand.
Ja, het is heel dubbel, hè? Want contant...
Ja. Nou, ik zou dan graag zien van hoeveel procent ze dan denken te pakken daarmee. Weet je wel, dat soort... dingen. Dan kun je ook afvragen hoe betrouwbaar zulke soort modellen dan weer zijn. Dat is weer een andere discussie. Maar ik vind het vaak een beetje een slap argument om te zeggen van dan pakken we misschien wat witwassers. Maar in ruil daarvoor moet iedereen die wel gewoon netjes zijn ding doet ook meedoen aan dat hele systeem.
Ja, het is een hele, hele lastige wat dat betreft. Kijk, er wordt continu wat gevraagd van onze vrijheid, hè, kun je zeggen. En soms vooral als zeg maar het nut voor de groep niet echt duidelijk is, dan is het gewoon heel lastig om dan die individuele vrijheid ook op te geven.
Ja, maar het is wel aan het gebeuren, helaas.
Of dat dan mondkapjes zijn of inderdaad het betalen met contant geld, wat voor sommigen juist een manier is om meer privé te zijn, om meer anoniem te zijn met je betaling. Terwijl eigenlijk door corona kun je toch zeggen, dat maken we heel even een heel klein zijstapje, was er toch ineens dat het contant geld werd in een verdomhoekje gestopt. Want het zou dan via papier geld overgedragen kunnen worden, het virus.
Ja, dat is volgens mij nooit echt bewezen.
Nee, volgens mij...
Maar het was wel een dingetje. Ja, het is wel al een ding dat langer speelt. Term gewoon, the war on cash. Dat is gewoon een kwestie van controle ook. Want als er geen contant geld is en alles is digitaal via het bankverkeer, dat is lekker makkelijk controleren. En dat geldt voor zowel mensen die eventueel foute dingen willen doen, als heel veel mensen die gewoon hun leven leiden en ook gecontroleerd worden en alles maar wordt bekeken.
Ja, precies.
Cashgeld en dus bitcoin is eventueel een optie om dat in ieder geval deels te omzeilen, als dat je interesseert.
Ja, kijk, en dat is natuurlijk ook vaker dat onder het mom van efficiëntie of kostenbesparing, er wordt bijvoorbeeld nu ook die digitale centrale bankmunten worden uitgerold. Maar ja, de consequentie is wel dat elke transactie door de staat is in te zien. En dat heeft zeker wel zijn consequenties voor gebruikers.
Ja, je ziet het wereldwijd nu toch, hoeveel mensen het niet mee eens zijn met de huidige overheid die zij hebben, om het zo maar even samen te vatten. Nou, die hebben dus het recht straks eventueel om alles in te kunnen zien. Nou, ik vind dat, ja, daar moet op tenminste een alternatief voor zijn. En gelukkig is daar dus Bitcoin en laten we hopen dat kerstgeld ook nog lang genoeg blijft. Maar die trend is natuurlijk wel gaande. Al schijnt het in andere landen. Wat ik begreep, bijvoorbeeld in Duitsland schijnt digitaal betalen nog helemaal niet zo groot te zijn in winkels. Daar schijnt nog best veel contant geld bijvoorbeeld gebruikt te worden. Maar dat
Ja.
heb ik ooit een keer ergens gelezen, pin me er niet op vast.
Ja. Nou ja, in ieder geval de nieuwe cryptowet heeft er ook voor gezorgd dat ons aller Arnold in de pen is geklommen en een column heeft geschreven. Nou, die was best wel aardig ontvangen, moet ik zeggen. Wel veel gelezen. En
Ja,
met het.
de strekking was eigenlijk vrij simpel.
Wopke, bedankt.
Het is een stuk moeilijker geworden om iemand aan Bitcoin te helpen. En dat komt dus door de wet tegen witwassen en financieren van terrorisme. Zeg ik het zo goed?
Ja, de
Top.
WWFT.
Ja, de WWFT is makkelijker. Van Wopke Zijlstra onder andere.
Nee, Wopke
En
Hoekstra. Ja,
Hoekstra,
minister
die
van
moet ik hebben.
Financiën namens de CDA. En nou ja, goed, hij heeft het wetsvoorstel ingediend. Als minister moet hij natuurlijk die Europese wetgeving implementeren in Nederland. En hij is wat dat betreft het gezicht van de cryptowet. En ja, Arnold die kwam gewoon in zijn eigen leven of in zijn eigen praktijk kwam die tegen hoe lastig het is om de no-coiner, gewoon mensen die helemaal geen bitcoin hebben, om die te onboarden, om die een eerste bitcoin te laten kopen. Eerst een beetje bitcoin moet ik zeggen. En ja, goed, er wordt gewoon een stortvloed aan vragen aan je gesteld. Het proces zelf bij die bepaalde broker of exchange ging ook niet goed, hè? Dus ze moesten tot 2, 3 keer toe moesten ze door dat verificatieproces heen. Nou, dat leidt dus natuurlijk tot heel veel irritatie. Vervolgens ging die persoon dacht van ja, laat maar, ik ga gewoon ergens anders bitcoins kopen. En toen, ja, toen kwamen ze op een of andere malafide site terecht. Dus, nou ja, goed. Het hele idee is, het wordt gewoon voor nieuwe gebruikers ook een stuk moeilijker gemaakt om Bitcoin te kopen. Of het wordt
Ja,
toch wel.
en het argument is dan dus de boze buitenwereld, de criminelen en de witwassers die eventueel via Bitcoinbeurzen in Nederland hun geld witwassen. Maar daar tegenover staat dus dat eigenlijk iedereen die nu in wil stappen nog een extra horde heeft. Dat kan het doel zijn überhaupt, hè? Het afschrik-effect zou eventueel ook een doel kunnen zijn van zo'n wet. Maar dat is in ieder geval voor de ontwikkeling in Nederland niet echt
Ja, we hebben het
gunstig.
er ook al eerder over gehad, hè, dat gewoon eigenlijk als jij geen bitcoin verkoopt, dan lig je eruit. In de zin van, als je geen bitcoin verkoopt, maar je doet iets anders, je biedt een bepaald soort dienst aan, dan is het gewoon onhaalbaar om te voldoen aan deze wet. Dus
Ja, als jij niet voldoende omzet draait om de kosten te dekken voor zowel de licentie aan zich als eventueel iemand in dienst nemen om het allemaal compliant te maken, ja, dan heb je gewoon een probleem en ze vallen bij bosjes om natuurlijk nu. Of worden
kijk, en
overgenomen.
elk volwassen bedrijf van een bepaalde grootte zal zeggen, ja goed, die 30, 40.000 euro per jaar, dat is voor mij peanuts. Maar goed, voor een start-up die zonder investeerders werkt, is dat wel een hoop geld. En ja, het zijn wel pioniers die, zeg maar, die afvallen. Hè? Dus we denken aan Bitter, we denken aan Bitkassa. Er waren een aantal andere. We hadden ook bijvoorbeeld iemand met Bitcoin giftcards. Ja,
Ja.
goed. Maar goed, dat is heel jammer. En hopelijk dat talent, of in ieder geval die kennis, wel behouden blijft voor het ecosysteem. En dat die mensen die daarbij betrokken zijn, weer iets anders in Bitcoin gaan doen. Dat
Ja.
zou leuk zijn. Anders gaat het toch, ja, een stuk talent en kennis weer uit het ecosysteem weg. En dat is denk ik.
Ja, eigenlijk is het voor instappers nu op zowel bedrijfsniveau, gewoon als je ondernemer bent, of als beginneling in Bitcoinland, moeilijker geworden. En dat was eigenlijk al duidelijk, maar dit is een mooi voorbeeldje uit de praktijk eigenlijk.
Ja, en je ziet wel dat bijvoorbeeld Binance 4 of 5 nieuwe vacatures heeft, specifiek voor een kantoor in Amsterdam. Dus dat is dan, ja, dat is dan weer de andere kant van het verhaal, dat buitenlandse toetreders, ja, die hebben nu duidelijkheid, hè, want ze weten van, nou, oké, dit is de wet, dit zijn de vereisten, ik ga een aanvraag indienen bij de Nederlandse bank. Maar bijvoorbeeld een Binance moet natuurlijk in elk land moeten zij compliant zijn als zij echt een specifieke Nederlandse pagina hebben voor Nederlandse beleggers. Ja, en Nederland is gewoon een Bitcoin, CQ, crypto gek land. Ja, dat merken we natuurlijk op de site ook. Dus
ja, ja, het is, kijk, dit is een voorbeeld uit de praktijk dan weer van het bedrijfkant. Dat je denkt van, oké, dus Binance met een beetje pech gaat zometeen gaten opvullen die er vallen doordat de regels hier zo streng zijn. Dat zou jammer zijn, toch? Als zo'n internationaal groot Bitcoin-bedrijf nu al de posities in gaat nemen die eerst bezet werden door gewoon Nederlandse ondernemers.
Ja, ja, maar goed, dat ik denk dat helaas voor meerdere sectoren geldt in Nederland.
Ja, precies. Dat is een beetje net waar ik naartoe wil. Van, zouden we het niet moeten koesteren om zo lang mogelijk dan dat soort initiatieven in stand te houden? Dat is in ieder geval niet gebeurd met deze wet.
Nee, maar goed, een minister die zal zeggen, oké, even heel gechargeerd, die zegt van ja, maar goed, die buitenlandse partij creëert wel weer 5 banen in Nederland. En hoeveel banen zijn er nu verloren gegaan met die startups? Ja, dat is...
Ja, dus, dat, ja.
Kijk, de politiek kijkt in principe natuurlijk naar werkgelegenheid. Die kijkt naar het grotere plaatje.
En controle in deze, hè? Want ik heb wel voor een toezichthouder is het wel makkelijk als het allemaal een beetje consolideert en bij wijze van spreken 4, 5 grote partijen zijn. Of dat nou internationaal is of van Nederlandse eens. Bodem. Want dan heb je 5 partijen die je moet controleren en misschien wat kruimels.
Ja, dat is natuurlijk ook in de bankenwereld gebeurd, Robin. Dat uiteindelijk al die kleine bankjes, dat werden er op de duur 3. 3 grote.
Ja, want ik begreep dat in Duitsland bijvoorbeeld veel meer banken zijn.
Ja, nou is Duitsland natuurlijk ook wel iets groter.
Maar, ja, maar echt significant meer.
Ja, dat zou kunnen. Daar is misschien dat mensen zich iets meer regionaal betrokken blijven voelen bij een bank of zo. Maar goed, ja. Dat... anyways, Wopke heeft in onze ogen een onvoldoende gehaald. Dus,
Wopke, ja, bedankt.
Wopke, bedankt.
Kopt Arnold, dat vond ik wel een leuke.
Hij heeft het ook structureel over crypto's, Wopke. Maar ja, misschien moeten we hem een keer uitnodigen of zo. Ik weet niet of hij daar trek in heeft. Maar
we kunnen wellicht even een keertje WhatsAppen.
Ja, heb jij zijn nummer dan?
Nee.
Goed. We hadden ook Adam Back. Adam Back is natuurlijk volgens sommige mensen maakt hij kans op de Satoshi. Maakt hij kans om Satoshi te zijn? Nou, we hebben daar weinig bewijs voor. Direct bewijs dat hij is in ieder geval de bedenker van Hashcash. En Hashcash is wel belangrijk in de proof of work principes van Bitcoin.
Adam Back zelf is in tegenstelling tot andere totaal geen fan van de theorieën over dat hij Satoshi is. Hij zegt in ieder geval dat hij dat niet is.
En hij zegt ook van het moet ook niet bekend worden. Ja, dus het is in zekere zin niet handig dat het überhaupt bekend wordt.
Nee, ja, kijk, ik vind vooral dat Satoshi dat eventueel zelf mag beslissen. Maar zoals het nu is het wel goed, toch?
Ja, ik heb er ook persoonlijk niet zo behoefte aan, want... in die zin ben ik het wel met Back eens. Dat op het moment dat Satoshi zich echt bekend maakt, dan is het ook uiteraard een persoon. En dan is het iemand waar je het eens mee kan zijn of oneens. En nu is het een soort mysterieus iets.
Ja. Nu heb je alleen de Bitcoin-code waar je het mee eens of oneens kan zijn. Ja, that's it. En anders komt er nog een soort van geestelijk vader bij met daadwerkelijk een identiteit waar je... mee kan identificeren, dan wel juist niks mee te maken wil hebben.
Ja, het maakt het neutraal, zeg maar. Ik bedoel, we leven natuurlijk sowieso in een tijd waarin heel veel meningen worden geuit en heel veel kampjes worden gecreëerd. En dan is het eigenlijk wel fijn dat je iets hebt waar geen, in die zin geen emotie of echt subjectiviteit bij komt kijken. In de zin van, ja, dit is het protocol. En natuurlijk aan het protocol wordt gewerkt. Hè. Er is nu ook weer een nieuwe upgrade uit van Bitcoin Core. Dus soms vallen er ook dingen weg, hè, die Satoshi heeft bedacht. En Satoshi had bijvoorbeeld de Open SSL bedacht. Dat is zeg maar een, heel kort gezegd, eigenlijk alles wat op het netwerk gesynchroniseerd wordt, dat wordt ook door het netwerk opgeslagen. Bepaalde informatie. Mm-hmm. Dus het gaat niet specifiek over de blockchain technologie. Maar goed, die Open SSL, dat hebben ze in deze nieuwe versie hebben ze dat verwijderd. Omdat het,
ja, is voor mij iets wat te technisch. Maar het mooie is inderdaad van Bitcoin juist dat je niet afhankelijk bent van een persoon, maar dat je dit protocol hebt. En daar bouwen we verder op met z'n allen, tussen aanhalingstekens. Je hebt altijd afhakers aan allerlei kanten. Maar en als Satoshi eventueel bekend zou worden, dan heb je toch weer een soort van centraal leider. Ja. Hoe je het ook bent of keert. Zelfs al denk je van, nou, dat zal wel meevallen. Ik heb echt zoiets van, als iemand opstaat als de bedenker van Bitcoin, dan zorgt dat sowieso voor heel veel Twitter-volgers. Heel veel aandacht. En dat heeft gewoon invloed op wat Bitcoin daarna gaat doen, welke kant we opgaan. En of dat goed of slecht zou zijn, dat zou dan uit moeten wijzen. Maar zoals het nu gaat, is het denk ik voor zowel Satoshi fijn als voor Bitcoin zelf.
Ja, precies. En stel dat Beck het zou zijn, wat ik persoonlijk niet geloof, dan denk ik niet dat het ook in zijn belang is dat hij het bekend maakt. En,
nee.
Dus, maar goed, hij was in het nieuws. Hij werd geïnterviewd door Bloomberg. Waarschijnlijk vanwege die geruchten dat hij Satoshi zou zijn. En hij deed een enorme prijsvoorspelling. Dat hebben we toch wel als nieuws gebracht. Ook toch meer ook vanwege de redenatie erachter. Want het is een bekend verhaal. Ja. Er is natuurlijk heel veel geld bijgedrukt de afgelopen maanden. Het gaat echt om duizenden miljarden dollars en euro's ook, die zijn bijgedrukt. Dat heeft natuurlijk een sowieso direct effect op de waarde van je geld. Hoe meer er wordt bijgedrukt, dat is feitelijk ook de brandstof voor het fiat stelsel, inflatie. Want ja, we leven in schuld, dus op het moment dat je hoge inflatie hebt, zijn die schulden minder. Dus dat is juist.
Yep. En je spaargeld wordt ook minder, dus je bent geneigd om het juist in andere dingen te gaan stoppen en te investeren.
Ja, precies. Maar de economie zelf, die drijft op schuld. Ja, dus of dat nou huizen zijn, ja, of leaseauto's of bedrijven die inventarissen inkopen. Dat is allemaal op basis van leningen en krediet. Dus dat hele schuldenverhaal, we leven in een soort schuldencrisis, kun je zeggen. Dan is het in belang van centrale banken dat de inflatie ook aangezwengeld blijft. Omdat dan die schulden die blijven in toom. In de zin van dat ze die schulden worden minder waard. Maar goed, en Bitcoin werkt natuurlijk gewoon heel anders. Dus dat
tegenovergestelde. Steeds minder inflatie is ingebakken in het protocol. Ja, en Adam Beck die doet dan dus een voorspelling van $300.000 in 2025voor Bitcoin. En dat is eigenlijk, ik vind dat bedrag aan zich niet zo interessant. Maar inderdaad de redenatie van, als Bitcoin blijft doen wat het doet en eventueel nog populairder, groter en beter wordt, en er blijft de inflatiecijfers gaan omhoog en het gaat steeds, de dollars en euro's hebben te maken met steeds meer inflatie, dan kan het zijn dat daar een deel van richting Bitcoin vloeit. Als mensen, net als wij, waarde hechten aan de principes van Bitcoin.
Ja, dat. Hè. Dus eigenlijk kun je zeggen, Bitcoin staat niet helemaal los van het fiat stelsel. Want op het moment dat je meer geld bijdrukt, uiteindelijk komt dat ook bij bedrijven en burgers terecht. Nou, die kunnen besluiten om een deel van dat geld in Bitcoin te steken. Ja, dus het...
Ja, het heeft dan vooral invloed op de dollarprijzen dan, is het eigenlijk van Bitcoin. Want Bitcoin op zichzelf, op het netwerk, maakt het niet uit hoeveel jij betaalt voor één satoshi. Of dat nou 5 koeien zijn of 50 euro of 0,0001 cent. Dat maakt voor het netwerk niet uit. Het gaat, daar is de valuta is satoshi.
Ja, je vergeet de schelpen en de zanddeeltjes nog.
Maar, ja, precies.
Nee, maar inderdaad, dat klopt. Kijk, Bitcoin heeft gewoon haar eigen eenheid, de satoshi. Net zoals dus de unit of account is satoshi. En dus dat... het is een interessant verhaal. Kijk, we weten gewoon dat deflatie... Dat is, deflatie is zeg maar een scenario waar de centrale banken niet op wachten. Dus zij zijn er alles aan gelegen om die inflatie aan te zwengelen. Want op het moment dat je deflatie hebt, dan houdt iedereen de hand op de knip. Niemand gaat mij wat uitgeven.
Ik weet niet hoe dat in elkaar steekt, maar iedereen moet nog steeds dingen uitgeven. Je gaat alleen dan, als je geld meer waard wordt in de toekomst, dus als het omgedraaid is, dus inderdaad deflatie, dus als je geld meer waard wordt in de toekomst, dan koop je denk ik in de regel meer nuttigere dingen.
Ja, je time preference verandert, als dat wat je bedoelt. Ja.
Maar ik zou niet stellen dat er niks meer uitgegeven wordt. Iedereen moet nog steeds brood, of tenminste brood. Iedereen moet nog steeds eten en drinken en wonen. En dat kost ook geld, ook als het deflationair geld is.
Nee, klopt. Maar goed, de huidige economie is niet ingesteld op dat uitgavenpatroon. Nee. Want dat gaat uit van een tweede, derde auto, een derde, vierde iPad, een vierde, vijfde MacBook Pro. Yes. Daar is de economie op ingesteld. Dus dat je continu om de paar jaar ook je spulletjes vervangt en weer een nieuwe telefoon koopt. En dus eigenlijk de gebruiksduur van goederen zo kort mogelijk houdt. Want ja, anders...
Ja, om het maar weer zo snel mogelijk het geld uit je zak te kloppen. Want je moet het toch uitgeven, want het wordt minder waard. Je kan er volgend jaar minder van kopen.
Precies, precies.
Nu zeg je toevallig nieuwe telefoon. Ik moet mijn abonnementje weer verlengen. En ik ben nu wel zover dat ik dan denk van, nou, weet je wat, ik neem een goedkopere telefoon. Nou, dan nam ik nooit echt de allerduurste hoor. Maar dan neem ik een goedkopere telefoon en dan koop ik er voor mezelf wat extra satoshis.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Daar ben ik nu met mijn mind. En ik vind dat wel toch wel rustgevend eigenlijk.
Want je oude telefoon die voldoet niet meer? Want dat kan ook, hè? Dat je zegt, nou ja.
Nou ja, ik werk er natuurlijk veel op en het is een beetje een klein schermpje. En hij loopt inderdaad af en toe vast. Dus het wordt wel tijd voor... Voor even een upgradeje. Maar ik ga dan niet het nieuwe vlaggenschip nemen. Ik neem een vlaggenschip model. Ik neem gewoon een oudere versie. En dan koop ik een paar satoshis misschien.
Ja, dus het is niet helemaal low time preference als ik streng ben, maar meer medium time preference.
Nee. Ja, je mag me in elk hokje stoppen, Wessel. Ik doe het gewoon wat ik zelf
wil. Oké. Nee, ik moest wel lachen. Ik luister die podcast natuurlijk Tales from the Crypt. Wel luister ik elke week. En daar had Marty Bent, die had ook een tweedehands auto gekocht. En,
ja.
Maar ja, goed, hij dacht, ja, het is toch echt nodig, blijkbaar. Dus,
ja, maar dat is zo iemand die zit al lang in Bitcoin. Daar kun je wel van uitgaan dat hij een leuk spaarcentje heeft. En die doet dat dus ook op die manier op iets grotere schaal dan ik natuurlijk.
Ja. Maar goed, dus overigens in Nederland ook, hè. Ik bedoel, een nieuwe auto, dat niet. Maar het schijnt dat het aantal tweedehands auto's, dat is wel behoorlijk gestegen sinds maart. Dus je ziet,
Ja, logisch. Als je niet met de trein kan, durft, wil, of met de bus, ja, dan, en je hebt een rijbewijs, dan is een auto natuurlijk wel heel handig.
Ja. Nou goed, we maken toch even een bruggetje. Je had het over satoshis kopen. We zien een trend dat er steeds meer Bitcoin van exchanges wordt gehaald. Hè. We hebben eigenlijk elke week wel een nieuwsberichtje waaruit blijkt dat mensen toch een eigen Bitcoin willen bewaren. In eigen beheer. Op hardware wallet of...
Ja, het wordt in ieder geval van die specifieke beursadressen afgehaald. Voor hetzelfde geld sturen ze het daarna naar een of andere custodial opslagservice. Dat zou kunnen. Maar je ziet in ieder geval wel een trend dat er beurzen minder reserves hebben van klanten in Bitcoin inderdaad. Sinds de halving eigenlijk.
Ja, viel me ook al op, ja. Dus dat, ja, of dat kan een aantal verklaringen hebben, dat mensen toch zoiets hebben van, nou ja, mijn strategie is gewoon hodl voor de komende jaren. En ik wil het dan toch liever in eigen beheer hebben. Want zo werkt het wel, Robert. Ik heb ook deel, eigenlijk het grootste deel heb ik gewoon op een wallet staan. Een hardware wallet. Dan het zorgt in ieder geval wel voor dat je niet, ja, dat je er veel minder makkelijker mee iets gaat doen. Of het nou verkoop is. Ja. Dus dat.
Ja, ik heb in de zomer van, was dat 2017 was dat geloof ik, toen met die al die crapcoin boeren spul, toen zat ik wel nog daarin. En toen heb ik van alles gedaan en weet ik wat allemaal. Ik heb op zich best wel wat extra bitcoin gepakt. Dat was niet omdat ik goed was, maar dat was gewoon omdat alles omhoog ging. Gewoon per ongeluk. En toen dacht ik van, oh, weet je wat, dan ga ik het verdelen en dan laat ik het staan. En dan na de zomer kijk ik wel weer. Nou, toen was mijn bitcoin waarde, was nog maar 1/4 van toen de zomer begon. En toen had ik zoiets van, oké, dat is niet de bedoeling. En eigenlijk sindsdien, daarna, ben ik heel weinig nog op beurs überhaupt actief geweest. Ook niet met bitcoin kopen en verkopen. Het is gewoon bitcoin, die staat bij mij, die heb ik gewoon opgeslagen. En that's basically it. Ik laat mezelf niet meer verleiden tot andere kopen of verkopen of meeliften op de bitcoin stijgingen en zo. Ik ben daar niet meer echt mee bezig. Behalve dan af en toe voor gewoon voor de site, voor bitcoinmagazine.nl, eventjes wat checken hoe het eruit ziet op een beurs, dat soort dingen.
Ja, jij doet dollar cost averaging, toch? Jij koopt om een vaste termijn, koop je bitcoin bij.
Ja, zo nu en dan. Kijk, dat is dan de interactie die je nog hebt. Je koopt dan bij een beurs of bij een broker koop je bitcoin. En dat probeer je dan zo snel mogelijk weer in eigen beheer te nemen. Dus bij mij staat er heel kort überhaupt bitcoin nog bij andere partijen.
Ja.
En dan val ik eigenlijk in die categorie van het nieuwtje die we ook nog hebben. Dus 60% van alle bitcoin stond al minstens 1 jaar stil. Oh, ja. Dat is op 31 mei, dus dat is al eventjes geleden. Maar die statistiek is nog ongeveer hetzelfde. En dan komt er dus op neer volgens de data-analisten van Glassnode. Die verzamelen allerlei statistieken voor bitcoin. Sowieso wel interessant om even naar te kijken. Ja, die kwamen tot de conclusie dat er al 60% van de bestaande bitcoin al meer dan een jaar op eenzelfde adres staat, die niks doet.
Ja, precies. Het toont gewoon aan dat mensen bitcoin sparen eigenlijk. Het is eigenlijk een spaartechnologie op dit moment.
Ja, want in een tweet hebben ze dan een grafiekje gepakt met het aantal bitcoin dat stilstaat voor een jaar. En ook de prijs. En je ziet eigenlijk dat dat niet echt. Je ziet wel een dipje trouwens. Je ziet, zeg maar, als de prijs echt gigantisch stijgt, dat er wel eventjes wat minder bitcoin stilstaan. Dus dat er is wel een groep mensen die toch ook bij die prijsstijgingen zoiets heeft van, oké, ik moet nu toch weer terug naar mijn dollar of naar de euro of naar een andere valuta. Ja. Maar daarna zie je dat het elke keer snel weer naar rond die 60% gaat na stijgingen. Dus er is eigenlijk een groep die lang zijn bitcointjes vasthoudt.
Ja, nou ja, kijk, mensen moeten ook. Kijk, het maakt eigenlijk niet uit hoeveel bitcoin je hebt, maar denk wel na hoe je, stel dat die prijs op den duur fors gaat stijgen, dat je er wel goed over nadenkt wat je exit strategie is. Hè, dus niet alleen op wat voor hoogte je wil verkopen, maar ook hoe heb je het nu opgeslagen?
Wat nou als je helemaal niet wil verkopen?
Ja, of hoe, ja, bijvoorbeeld. Hoe sla je het nu op? Ik denk dat dat ook nog wel relevant is. Hoe ga je om met je private keys, met je seeds ook? Hè? Gebruik je daar verschillende plekken voor, bijvoorbeeld fysieke plekken? Of gebruik je of een kluis? Of zet je gewoon verschillende kluizen neer? Dat kan ook.
Of een paar kekke encryption dingen. Moet je wel goed weten wat je doet.
Ja, multisig bijvoorbeeld.
Ja, was multisig ook wel weer een risico in de zin van, het is al best wel een opgave om überhaupt die seeds goed op te bergen. Zeg maar als je 1 setje seeds hebt. En als je dan bijvoorbeeld als je multisig van 3 doet of van 5. Stel dat je 5 verschillende seeds dan hebt, dan moet je die wel ook goed beheren. Dat kan ook een nadeel zijn. Dus je moet ook wel bij jezelf nagaan, lukt me dat?
Ja, 5 is wel.
Want als je de 3 kwijtraakt, dan ben je klaar.
Ja, Vijf is ook wel veel, toch? Drie is iets gebruikelijker.
Ja, oké, maar dan moet je nog steeds drie plekken vinden. Of dat nou een persoon is eventueel die vertrouwt. Ja, is een beetje gek, denk ik. Maar drie plekken vinden waar je dan je keys toe vertrouwt.
Precies. Nou, daar is het wel zo dat er op bijvoorbeeld de Casa heeft ook al daar een... ja, ze noemen dat...
Ja, je hebt daar services
inheritance
voor.
Service. Hè? Dus eigenlijk een soort nalatenschap. En dat werkt ook met multisig.
Ja, dat is echt zo'n industrie trouwens die groeit naarmate de bitcoinprijs eventueel weer verder zou stijgen. Des te meer kapitaal erin zit, des te meer vraag ernaar is natuurlijk van joh, wat als bij mij wat gebeurt, hoe laat ik dat na?
Nou ja, je kunt natuurlijk ook, kijk als jij met een notaris kun je daar ook een afspraak over maken bijvoorbeeld. Ja. Dat wil je niet, dat weet ik, maar dan zit je weer in de oude industrie. Maar ik kan me voorstellen dat voor een bepaalde groep bitcoiners wel prettig is.
Ja, maar hoe gaat dat dan? Geef jij hem dan een bepaalde, het laatste woord of zo? Een woord van de keys?
Ik weet niet, maar er zijn wel... Ik weet dat daar...
Ja, er zijn nou industrieën voor natuurlijk.
Ja, of dat nou een techbedrijf is of een notaris. Ja, het blijft natuurlijk een derde partij. Hè, die daar...
Ja, kijk, je kan ook bijvoorbeeld... Ik zit nu gewoon een beetje te brainstormen, maar je kan ook denken aan een soort van timeslot. Een beetje wat, voor mij had Snowden dat ook gemaakt. Van als die niet binnen een bepaalde tijd reageerde, dan zou een x-aantal Wikileaks dingen lekken. Dat was een soort van killswitch. Van als hij dan niet meer, als hij opgepakt zou worden, dan komt op een gegeven moment wat vrij. En dat zou je dan iets minder extreem door kunnen trekken naar jezelf. Van, je kan ook een soort van timelock ding bouwen. Je zegt van nou, elke maand moet ik me even aangeven dat ik leef en daarna komt het vrij. Dat soort constructies zijn misschien ook interessant.
Ik denk voor de...
Dan heb je niet te maken met de notaris, maar meer met een code die je dan eventueel koopt of zelf maakt.
Ja, maar ze dan, zijn, dan, ja, dat dan is wel weer de soort van buitencategorie.
Ja, weet ik niet. Als je het hebt over private keys veilig houden. Ja, het is gewoon een brainstorm. Je kan het zelf niet in elkaar draaien. Maar ik zou dat liever hebben dan dat het op een papiertje staat bij de notaris. Laat ik het zo zeggen.
Ja, ja. Nou, weet ik niet. Het zal voor iedereen anders zijn. Ik vind nog steeds dat voor een bepaalde groep bitcoiners, hè, dan heb ik het misschien meer over de boomers, over de 40-plussers, waar ik zelf ook toe behoor. Ik weet dat ik zou zelf denk eerder neigen naar een, niet zozeer notaris, maar misschien eerder een techbedrijf binnen de bitcoin-industrie die ik vertrouw.
Ja. Ja, maar het hangt vooral af van wat die oplossing dan is, wat ze bieden.
Dat inderdaad. Maar ik kan me voorstellen dat, stel je bent een family office en je hebt al een goede relatie met een bepaalde partij, notaris of misschien gewoon een vermogensbeheerder. Dat je dat dan uit handen geeft via een oude industrie. Hè? Of dat nou... Kijk, het kan ook gewoon, goud sla je ook op in een kluis. Er zijn natuurlijk ook gewoon die grote kasten.
Ja,
die,
kijk, je kan allerlei dingen verzinnen. Je kan het ook heel simpel hebben. En dat is niet aan te raden hoor, maar het is meer een voorbeeld. Dat je zegt van, je hebt je 24 seeds of je 24 woorden. Nou, die sla je ergens op. Maar de keyword, die laat je pas achter als inderdaad in je testament. Want dan kan je een 25ste woord bijvoorbeeld toevoegen bij Trezor. En die heb je dan ook nodig.
Ja.
Dus je kan, weet je, er zijn wel constructies te bedenken. Maar ik denk dat daar nog wel, daar gaan sowieso nog stappen in gemaakt worden. Het is allemaal nog vrij jong.
Ja, het is nu allemaal toch wel, ik bedoel, als je nu een no-coin moet uitleggen hoe dat werkt. Dat is toch echt wel even, je moet er echt de tijd voor nemen.
En... Ja, en het is ook wel dat ik denk, kijk, stel je hebt één bitcoin. En je hebt je hebt eventueel goede vrienden of je hebt nog familie die je wel eventueel vertrouwt met je testament. Dan kan je nog zeggen van nou, als dit en dit gebeurt, dan wil ik graag dat je die en die helpt met het opnemen van de bitcoin van dit en dat adres en zo. Maar als bitcoin een miljoen waard is, en je wil het dan bij iemand neerleggen, dat is ook weer een ander soort positie, zeg maar.
Nee, precies.
Dus er is eigenlijk een tech-oplossing nodig.
Ja, het moet neutraal zijn, inderdaad. Het moet gewoon, ja. Maar goed, je zult misschien op de duur ook inderdaad algoritmes of robots krijgen die het voor jou gaan beheren, bij wijze van.
Gewoon een horlogetje om. Die geeft gewoon elke dag een signaal van... nee, nog niet uitsturen. Nee, nog niet uitsturen. Zo hard doet het nog.
Ja, precies.
Maar,
laten we toch even eindigen met een nieuwtje, heet nieuwtje van vandaag. En dat is de Bitcoin Mining Difficulty Rate. Die is gedaald met ruim 9%. Op zich niet echt verrassend. Hè? Dat zat er wel in natuurlijk vanwege de halving.
Ja, dus de vorige difficulty adjustment is ongeveer, om de 2 weken. 2016 blok,
klopt,
dacht ik. Ja, om de 2016 bloks vindt er een difficulty change plaats, waardoor het algoritme wordt aangepast dat het ongeveer 10 minuten moet duren voordat een miner een blok vindt. Dat is even de korte samenvatting. Maar die eerste adjustment sinds de halving, die vond eigenlijk plaats terwijl de halving half
precies
bezig was. Dus dan is er een gedeelte geweest waarin miners nog 12,5 bitcoin per blok kregen en daarna 6,25. En dit is de eerste difficulty change waar het echt 6,25 is, heel de rit. En daar zat dus wel een daling aan te komen. Want ja, er zijn als het aan de onderkant of partijen die minder efficiënt zijn, die hebben even moeite nu.
Ja, en dus die moeilijkheidsgraad die past zich automatisch aan. Eigenlijk zeg je miners met minder hashpower, die, hè, doordat de difficulty rate nu is gedaald, voor hun wordt het ietsje makkelijker om toch... Ja, een nieuw blok te vinden.
Ja, dat is die constante balans. Kijk, als jij als de difficulty... Dat zijn hele andere getallen hoor. Maar stel dat de difficulty 100 is en die wordt 90. Ja, dan heb je met z'n allen, met degene die overblijven, met degene die nu de hashpower leveren, heb je meer kans op die bloks die overgebleven zijn. En dat is die constante balans die gevonden wordt tussen miners die het waard vinden om zoveel energie en hardware te steken in het minen van bitcoin, de bitcoinprijs en dus de difficulty. En die wordt constant soort van in balans gehouden door elkaar.
Ja, maar het kan dus ook zijn dat bijvoorbeeld nu tijdelijk toch weer even wat S9's, antminers worden aangezet. Ja,
stel dat die 10% net te veel was, maar 5% kan je nu nog, zou je kunnen handelen, zeg maar. Dan kan je inderdaad hem even aanzwengelen.
Ja.
Maar ja, als meer mensen dat doen, dan heb je over 2 weken gewoon weer een hogere hash rate. Dus het is... een constant spel van het protocol aan zich om het in balans te houden.
Ja, en dat, zoals het er nu naar uitziet, dat blijft zo het spel. Zo zit het protocol in elkaar. Dat is op zich wel een van de meest ingenieuze kenmerken, vind ik toch wel, van het protocol.
Zeker.
Want jij bent volgens mij nu ook over game theory aan het lezen, maar je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten protocollen. Want op zich, blockchain technologie was ook, dat bestond ook al. En die hashcash, dat bestond natuurlijk ook al. Maar bepaalde kenmerken waren echt nieuw natuurlijk. En die difficulty rate is echt iets nieuws. Zoals ik het altijd begreep.
Ja, het is... Satoshi heeft gewoon heel veel dingen bij elkaar gegooid en daar een heel mooi concept van gemaakt waar we nog steeds jaren later profijt van hebben. En ik denk nog best wel lang als mensheid, zeg maar. Want het is wel fijn dat we een alternatief geldsysteem hebben voor mensen die het interessant vinden. En het gedachtegoed eventueel zoiets hebben van, het kan misschien anders. Ik verwoord het expres heel voorzichtig, omdat ik ook niet... Ik ben ook niet zo van die trein dat ik denk van... moet iedereen nu maar aanraden bitcoin te kopen. Het moet wel bij je passen en je moet het wel interessant vinden, denk ik nog steeds.
Ja, kijk, bij ons online heb je natuurlijk wel een behoorlijke focus op prijs ook. Hoewel we nu ook bijvoorbeeld deze maand de Lightning Network maand hebben. Dus we hebben echt elke dag een nieuwtje of een iets diepgaander artikel over het Lightning Netwerk. En zo proberen we ook wel meer diepgang natuurlijk te bieden.
Maar er is niks mis met focus op de prijs. Ik denk ook dat dat een van de aantrekkingskracht, hoe moet ik dat zeggen? Een aantrekkingskracht van bitcoin is dat je eventueel mee kan liften op een stijgende prijs. In de zin van dat trekt eigenlijk de meeste mensen in eerste instantie naar bitcoin toe. En daarna blijven er een x-aantal kleven die zoiets hebben van, hey, die gedachte erachter of het principe van geld buiten banken, of überhaupt kunnen sparen zonder dat iemand eraan kan komen. Dat soort dingen komen daarna pas vaak.
Ja, dus het gaat om vrijheid en onafhankelijkheid. En ja, iemand, wat was volgens mij Pieter McCormack, was ook iemand van Bitcoin. En nou ja, ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij, hij had het ook over dat eigenlijk die cypherpunk ideologie, die raakt al iets meer op de achtergrond. Hè? Dus die financiële privacy. Maar het is wel zo, naarmate je in die rabbit hole meegetrokken wordt, dan naarmate je dieper ingaat, dan kom je daar toch uiteindelijk op uit.
Ja, je komt het op een gegeven moment tegen, want je hebt zoiets van, maar waarom zou je überhaupt een ander geldsysteem willen? Oh, zit dit zo in elkaar? Werkt dit zo? Of waarom begrijpt niemand dit, inclusief mezelf? Waarom begrijpt niemand precies hoe het geldsysteem van onszelf in elkaar zit? En dan kom je weer andere dingen tegen waarvan je zegt van, maar dit klopt ook niet helemaal. En dat, voor mij is Bitcoin daar de oorzaak een beetje van geweest. Die heeft dat aangezwengeld. En ik denk dat je daar uiteindelijk dan wel weer bij terugkomt van dingen als privacy, dat wel belangrijk is. Maar het is wel duidelijk dat, bij wijze van spreken, in 2011 was het percentage van bitcoiners dat of echt bezig was met privacy waarschijnlijk een stuk hoger dan dat het nu is. Dat is denk ik wel een makkelijk feitje.
Maar het is inderdaad ook wel logisch, hè, om met prijs misschien ook bezig te zijn. Vooral als je net bent ingestapt. Omdat mensen inderdaad toch op zoek zijn naar misschien toch een asset waarbij ze mogelijk wel wat wat rendement op kunnen maken.
Ja, dat maakt ook niet uit, hè? Want Bitcoin is, iedereen mag Bitcoin gebruiken zoals hij het wil. Dat is juist het mooie. Tik ik ook vaak in de artikeltjes van, of je nou een koelkast bent, een terrorist of een kapper op de hoek. Als je een Bitcoin adres hebt, dan kan je Bitcoin gebruiken.
Ja, ja, het is een neutrale technologie, kun je zeggen. Ja, technologie is natuurlijk niet altijd neutraal. Want als je kijkt naar social media bijvoorbeeld, of bepaalde algoritmes.
Ja, kijk, je zou kunnen beargumenteren dat het niet neutraal is. Want het is eigenlijk een actieve stem van, ik wil niet mijn geld in euro's hebben, maar in bitcoin.
Ja, ja, dat is ook weer zo.
Maar ja, dan gaan we weer een andere, dan kunnen we nog drie podcast opnemen.
Nou ja, goed. We hebben alweer ruim 50 minuten geluld, Robin. Ja, de tijd vliegt, hè. Ja, dat heb je naarmate je ouder wordt. Maar laten we het hierbij laten. Ga vooral naar bitcoinmagazine.nl voor het laatste nieuws. En ja, tot de volgende keer. Ik zou zeggen, ga ook eens een nieuwtje lezen over het Lightning Netwerk. Ik vind dat Arnold, moet ik zeggen, daar een leuke serie over aan het neerzetten is. En ja, het is eigenlijk een soort, je hebt natuurlijk een Bitcoin protocol, maar Lightning is daar een laag bovenop. En ja, het is eigenlijk een soort nieuw netwerk. En wat nog toch wel behoorlijk nog in de kinderschoenen staat, maar waar wel heel veel gebeurt. En
ja, geeft allerlei nieuwe toepassingen voor Bitcoin. Op het Lightning Netwerk kun je allerlei nieuwe dingetjes bouwen. Of nieuwe dingen bouwen die je op de onderlaag van Bitcoin niet kunt. Dus check vooral dat op de website bitcoinmagazine.nl. Check ons op de socials. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes omtrent Bitcoin. En dan zeggen we in Tilburg, houdoe.
Oké, later.